Er wordt het 19e gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpott. Deze 154ste brief is gericht aan de heer Thomas Godwin en geschreven vanuit Stamford op 30 november 1861. Mijn waarde vriend, alvorens ik Oakham verlaat, wilde ik u een kort briefje schrijven, aangezien u veelal uw schikkingen deo volente neemt voor het volgende jaar. Zo de Heere mij gezondheid en kracht geeft, hoop ik dan een geruime tijd van huis te gaan. De andere dag ontving ik een briefje van de diaken van de gemeente te... die mij een vreselijk bericht meedeelde aangaande het gedrag van een leraar daar. En hij vroeg mij om raad, of hij zich van zijn bediening zou onttrekken. En ik heb hem geantwoord dat het mijns inziens beter was om met weinig vrienden samen te komen voor het lezen van Gods woord en gebed, dan onder zodanige dwalingen en zonden als nu aan het licht komen, als diaken dienst te doen en het gezang te leiden. Ik heb ook uit andere plaatsen brieven ontvangen waarin gemeld wordt hoe die arme kinderen Gods beroofd en geplunderd worden onder deze letterdienaren. En ze smeekten mij zeer om met woord en pen mij tegen hen te blijven verzetten. Mijn eigen overtuiging is dat wij zeer weinigen van hen, van die letterdienaren, de vreze Gods werd ingeplant in het hart, of dat ze iets weten van Jezus Christus door een persoonlijke ontdekking van zijn persoon en het werk aan hun geweten. Ze zijn over het algemeen bittere vijanden van de bevindelijke waarheid en ze haten hen die ze verdedigen met een volkomen haat. De brief die ik u spoedig hoop te zenden, meldt u de wraak en de toren van hen tegen de Gospel Standard en zijn redacteur. Maar ik mag zeggen dat geen van deze dingen mij beroeren. Ik zie waar die mensen zijn, dat zij de naam hebben dat ze leven terwijl zij dood zijn. Een gedaante van godzaligheid vertonen en haar kracht verloochenen. En ik houd mij verzekerd dat velen van hun vasthouden aan de zonden, hetzij gierigheid of dronkenschap, of nog iets erger, om niet te spreken van hun vijandschap en kwaadaardigheid tegen de heiligen en de dienstknechten Gods. Het is een barmhartigheid der barmhartigheden om niet alleen van zulke mensen in persoon, maar ook in hart en geweten afgescheiden te zijn en in liefde en toegenegenheid te kleven aan de wezenlijke heiligen Gods en aan alle die door goddelijke onderwijzing en goddelijke getuigenis kennis hebben aan goddelijke wezenlijkheden. Alleen zou ik wensen dat ik wat meer mocht leven in het aangename genot van de waarheid Gods en het bij mij in woord en daad meer openbaar was dat ik in het levendig en zalvend bezit van die waarheid ben die waarlijk vrijmaakt. Maar ik heb te klagen over een lichaam der zonde en des doods dat altijd om dat meesterschap strijdt. En de smartvolle herinneringen van zo menige afwijkingen van de Heere doet de raderen van de wagen bezwaarlijk voortgaan. Echter worstel ik zo goed en veel ik kan, opziende tot de Heere om voortdurend ondersteunende genade en sterkte. En ik hoop, en ik heb hoop nog hulp, dan in zijn barmhartigheid en liefde, aan de ziel bekendgemaakt door de kracht Gods. We hebben zo pas mevrouw C., een van onze toehoorders, sinds ik hier te Stamford ben, verloren. Ik was niet bijzonder met haar bekend, maar mevrouw B. was zeer intiem met haar en twijfelt niet aan haar behoud. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Tips in Rotterdam. Philpot schrijft deze vanuit Stamford op 9 december 1861. Mijn waarde vriend, ik heb waarlijk met smart uit uw vriendelijk en toegenegen brief vernomen dat u ernstig ziek geweest en nog niet hersteld bent. Mijn waarde vriend, de Heere heeft goed gevonden deze weg van druk met u te houden en zijn kastijdende roede op u te leggen. Het moet wel een zware beproeving zijn geweest voor u en uw lieve vrouw beide. Maar het verheugt mij waarlijk te vernemen dat de verdrukking bij u vreedzame vruchten der gerechtigheid werkt. De goede koning Hiskia werd op het ziekbed neergelegd. Zo het scheen, zou het zijn sterfbed zijn. Doch hij riep de Heer aan, en de Heer hoorde zijn gebed, en gaf hem een gezegende openbaring van vergevende liefde, dat hij al zijn zonden achter zijn rug geworpen had. En zo werd zijn ziel, zowel als zijn lichaam, genezen. Dit deed die goede oude koning zeggen, Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Jesaja 38. De ziekte wordt dikwijls door de Heere als een oven gebruikt, door welke hij het geloof van zijn kinderen beproeft. Job kon zeggen toen hij beproefd was, ik zal als goud uitkomen. En ik hoop dat het mijn lieve vriend even zo zal gaan. De goudsmid houdt het goud niet langer in de smeltkroes dan volstrekt noodzakelijk is. Hij weet nauwkeurig wanneer de droesem afgescheiden is en het tijd is dat het gelouterde metaal van het vuur moet genomen worden. En zo vertrouw ik dat de Heere met u zal handelen. U zult u er goed bij bevinden. Veel bezig te zijn in gebed en smeking aan de troon der genade, Gods heilig woord veel te onderzoeken, te bestuderen en te bepeinzen, en zijn genadige bedelingen met uw ziel te onderzoeken. Het is een grote zegen geestelijk gezind te zijn, want dat is leven en vrede. Wanneer een christen uit zijn bezigheden gerukt wordt en de meeste tijd in de stille eenzaamheid in de ziekenkamer moet doorbrengen, dan wordt hij daarmee afgezonderd in hart en geest, zowel als naar het lichaam als van de wereld. Hij peinst dan over de plechtige wezenlijkheden van de eeuwigheid. De zaligheid van zijn ziel wordt gevoeld als zijn voornaamste aangelegenheden. En wanneer het de Heere genadig behaagt hem tot zich te trekken en gemeenschap met hem te oefenen aan de genadetroon, zo heeft hij een heilig vermaak dat niemand kent noch verstaat dan die het ervaart. Hij ziet en voelt hoe de tijd voorbij snelt, hoe spoedig hij staan zal voor de vierschaar van zijn rechtvaardige rechter. En dit brengt hem tot het gevoelige besef dat er niets is dat voor een ogenblik kan vergeleken worden met het behouden zijn in de Heere Jezus Christus met een eeuwige zaligheid. Op zulke tijden leren wij lessen die wij nooit tevoren hebben geleerd, of althans niet zo diep en werkdadig. Het is een goede zaak dat wij zien en beseffen hoeveel wij tekortkomen bij hetgeen dat wij behoren te zijn, en hoe weinig wij in de grond weten van de genade en de heerlijkheid, de liefde en het bloed, de beminnelijkheid en de zaligheid, de gepastheid en de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is ons van God geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Maar wij kunnen niet in hem geloven tot zaligheid van onze ziel, noch hem in ons hart en genegenheden omhelzen, tenzij de Heilige Geest het uit Christus neemt en het aan ons openbaart. Wij mogen daarom wel altijd biddende zijn tot de Heere, dat hij zijn geest zendt in onze harten, opdat hij Christus in ons openbare, in en voor ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen en ons leert uit te roepen, Abba Vader. Uw toegenegen vriend in het evangelie, J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Grace, John Grace. Geschreven vanuit Stamford in het nieuwe jaar 10 januari 1862. Mijn waarde vriend, van harte wens ik te delen met u en uw vrouw in de beproevende smart en de pijnlijke beroving die u leidt door het verlies van uw geliefde dochter. Uit hetgeen u meedeelt van haar ondervindingen, bijzonder op het einde van haar leven, dunkt mij dat er alle grond is om te hopen dat zij behoren tot die beweldadigde, wier ziel verlost werd door het bloed des lams, en Gode levend gemaakt door wederbarende genade. En aangemerkt haar leeftijd, haar wijze van opvoeding en natuurlijke geaardheid, is het toch moeilijk te veronderstellen dat er een zeer kenmerkend en bewust werk der genade aan haar ziel zichtbaar zou zijn. We hebben er bijna geen besef van hoe zwak en gering de mate van zaligmakende genade in een waarachtig lovende ziel kan zijn, voornamelijk als er nogal vrees bestaat om het oprecht in het openbaar te belijden. Het was niet dat zij de weg der waarheid voor het eerst te leren had, of dat er een eigengerechtige belijdenis met krachtige hand moest weggevaagd worden. Er kan derhalve bezwaarlijk dat duidelijke, kenmerkende en besliste werk gewerkt worden, dat wij bemerken bij degene die met een machtige hand en een uitgestrekte arm uit de wereld getrokken worden. En ook was er, om zo te spreken, geen noodzaak om vreselijke dingen in gerechtigheid te leren, hetwelk in sommige gevallen volstrekt onvermijdelijk schijnt om het hout hooiende stoppelen van de wettische rechtvaardigheid te verbranden. Ze had een duidelijk besef van haar gevaar, ze had dikwijls de weg der zaligheid horen beschrijven. En de gezegende Heere was er altijd voorgesteld als de enige hoop en hulp van het volk van God. Daarom kunnen wij niet vaststellen hoe verborgen en onkenbaar de Heere het werk der genade aan haar ziel had aangevangen en voleindigd. De vorige avond viel mijn oog bij het openen van de Bijbel in de kapel op Markus 4, vers 26. Ik liet mijn oog gaan over de gelijkenis en aangezien ik er genoegen en enige ervaring in vond, gaf ik er een verklaring van voor het gebed en de prediking. En daarmee bezig zijnde trof mij zeer die uitdrukking dat een mens sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot en lang werd, zodat hij zelf niet wist hoe. Het zij men onder die mens een evangeliedienaar verstaat, een zaaier die het zaad zaait, of dat men er een gelovige voor neemt in het algemeen, duidelijk schijnt het dat de Heere er door leren wil dat de mens met de zaak zelf niets te maken had en dat hij, hetzij slapend of wakend, niets kon toebrengen tot de ontkieming van dat zaad of het groeien van de plant. De aarde, waardoor ik het liefst versta het hart des mensen, of liever het beloofde nieuwe hart, brengt vanzelf vrucht voort, onafhankelijk van de zorg van mensen, maar geheel afhankelijk van de zegen en de zonneschijn die van God komt. Doch de gezegende Heere zegt ons weer hoe het met het werk der genade gaat. Het groeien van de tarwe, vergelijkend met eerst het blad, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Nu, ik wilde u geen preek geven over deze tekst, zelfs niet mijn gedachten erover u meedelen. Maar deze gelijkenis trof mijn gemoed omdat ze Lydia's zaak eigenaardig voorstelt. Dat is denk ik de dochter. U kunt bezwaarlijk zeggen wanneer het zaad eerst gezaaid werd in haar hart. Zeer waarschijnlijk geschiedde het door uw eigen hand. Maar u sliep en u stond op, nacht en dag. En dat zaad sproot uit en het groeide op, zodat u zelf niet wist hoe. U kon en deed zeker ook de Heere voor haar bidden en smeken. En ook anderen deden dat. Maar u, nog zij, konden iets doen tot het ontspruiten van dat zaad, nog het groeien van de plant. Haar hart, zo wij hopen, door Gods genade eerlijk en oprecht gemaakt, bracht vanzelf vrucht voort. U wachtte op het ontspruiten en het groeien van dat zaad, en te bestemde tijd zag u een teder blad, en dat zette zich uit en het groeide dat u zelf niet wist hoe. Ik heb veel op met tederheid in de dingen Gods. Josia's hart was teder en de Heere gaf er goedgunstige acht op. Uit alles wat ik van die lieve Lydia gehoord heb, blijkt dat er tederheid was in haar godsdienstige gevoelens. Ze was bevreesd voor vermetelheid, huichelachtigheid en een belijdenis zonder de kracht. Dit alles is uitnemend, zover als het gaat. Doch zolang er niets anders dan het blaadje is te zien, kunt u moeilijk een korenveld van een grasveld onderscheiden. Maar er is meer nodig om te kunnen aanwijzen dat het koren is en geen gras. Daar is de aar, welke de vorming van Christus in het hart schijnt te zijn. Want gelijk in het letterlijke zinnenbeeld het koren geformeerd wordt in de aar, hoewel nog groen en melkachtig, evenzo in de genade. Wanneer de Heere enigermate de ziel geopenbaard is en door het geloof omhelst, dan is hij in wezen alles wat hij eeuwig zijn zal. Het is zo, het koren moet rijpen, maar dit heeft weinig te doen met de vorming van het graan. Alzo geloof ik dat uw lieve dochter een genoegzame ontdekking had van de Heere Jezus Christus om haar een zaligmakend geloof te geven in zijn bloed en gehoorzaamheid en de liefde tot zijn naam. En het bevalt mij wat zij tot haar moeder zei over de plaats uit Micha. En wij hopen dat, gelijk de Heere lust heeft aan goede tierenheid, zij ook lust in goede tierenheid had en haar wil verenigd met des Heere wil. Zij door het geloof in de belofte met hem één geest was. En ook zou ik denken dat de woorden die in het begin van haar ziekte haar zo lieflijk waren, zeer gepast zijn, en wij weten als de Heere ze aan haar gaf, dat hij getrouw zal bevonden worden aan zijn eigen woord der belofte. Het moet zeker een smartelijke beproeving voor u beiden geweest zijn, en de zorg, de arbeid en de bekommernis in de ziekte zal ongetwijfeld uw lieve vrouw zeer zwaar gevallen zijn. Hebt u meer voor haar ziel gearbeid? Uw vrouw had de zwaardere last in het bedienen, van haar arm kwijnende lichaam, maar het is een onuitsprekelijke barmhartigheid voor de heiligen en de dienstknechten Gods, dat ze door deze dingen onderwezen worden. Een dwaas, en dan gebruik ik het woord in een schriftuurlijke zin, leert nergens wijsheid uit, maar een wijze man, die leert uit alles. De heerlijkheid en de zegen der genade Gods is, dat zij altijd genoeg is voor de staat en het geval van de ziel die de deelgenoot van is. En in het algemeen gesproken, hoe dieper de beproeving, des te groter ook de kracht die wordt meegedeeld. En des te voordeliger zijn de lessen die onder haar geleerd worden. Een leraar zonder beproevingen wordt spoedig een droge ziel voor het beproefde en verzochte volk van God. Daarom vertrouw ik dat uw zware beproeving zegenrijk geheiligd zal worden, niet alleen aan uw eigen ziel, maar ook tot het geestelijk heil van uw volk. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Joseph Perry in Ellington, geschreven vanuit Stamford op 22 januari 1862. Mijn waarde vriend, het gebeurt niet vaak dat onze brieven elkaar kruisen. Dat was daarom zeer vriendelijk van u dat u niet gewacht hebt totdat ik weer schreef. Nee, de vrienden behoren ook niet op complimenten te wachten of te staan, maar u bent geen liefhebber van schrijven en mijn tijd wordt merendeels ingenomen door een arbeid die moet doorgaan. Ik geloof dat mijn hoofdartikel in het algemeen nogal gewild is. Hij bedoelt waarschijnlijk iets in de Gospel Standard. Als ik zelf over mijn eigen opstellen zal oordelen, dan heb ik wel beter en wel minder geschreven. Ik merk het dus door elkaar heen aan. Doch mag ik spreken zoals ik erover denk, dan geloof ik dat er een goede geest in heerst. Eén ding staat bij mij vast, dat hetzij ik preek of hetzij ik schrijf, ik geen kracht heb tot het een nog het ander, tenzij ik bijzonder word aangegord. Het is verwonderlijk welk een verschil ik voel in het vormen van genadige gedachten, of ze oprecht geestelijke wijze weer te geven door tong of door pen. Om woorden te gebruiken is nogal gemakkelijk, maar wat zijn woorden als de levengevende kracht des geestes daaraan ontbreekt? Er is bijna evenveel verschil tussen een levend mens en een lijk, als er is tussen woorden door de geest bezield en de zulke waarin niets dan de adem des mensen is. Doch in deze, gelijk al in andere dingen, is de Heere de soevereine. Niet alleen aan wie hij de zalving des Heilige Geestes verheerlijken wil, maar ook ten opzichte van de tijden en de gelegenheden wanneer hij ze geeft. De christen die weet dit uit het verschil van hun gevoelens in het gebed, horen, bijbellezen, overdenkingen en christelijke samensprekingen. En zo zij geroepen worden tot het openbare gebed, weten zij het ook uit de verschillende weg en wijze op welke zij hun geestelijke gaven mogen oefenen. Ik heb dikwijls gedacht en ook gezegd dat ik uit kracht van opleiding en veelvuldige ervaring een gepast woord zou kunnen spreken of schrijven. Echter ben ik ten aanzien van vrijheid, leven, kracht of gevoel zo afhankelijk van de Heere in de uitoefening van mijn bediening als mijn armste en minst ontwikkelde broeder. In waarheid, soms schijnen alle genadige gedachten en gevoel met alle goede woorden en werken ten eenenmale verbannen te zijn, even alsof ik nooit enige goddelijke waarheid had gekend, alsof ik de Bijbel nooit onder mijn ogen kreeg of met enige kracht in mijn hart. Mijns inziens hebt u zeer goed gedaan door bidstonden op te richten. Doch, gelijk de meeste andere dingen, is het gemakkelijker te beginnen dan voort te gaan. Een uitdrukking van een van mijn vrienden in de genade trof mij onlangs zeer. Sprekende van een leraar die u niet kent, maar die in de belijdende gemeente hoog staat aangeschreven, hij zei: hij heeft geen gebed in zich. Wel, het trof mij zeer op dat ogenblik. Waar of wat moet een mens zijn als er geen gebed in hem is? Ik vrees dat zijn oordeel naar waarheid zal zijn, want hij had hem dikwijls horen bidden en preken en beoordeelde hem naar de gevoelens van zijn eigen ziel. Zo zou ik zeggen van hen die in een bidstond voorgaan: zo er geen gebed bij hen is, zal het niets dan een arme, dode, levenloze dienst zijn. Maar als er gebed bij hen is, dan zal het eruit komen tot hun eigen en des hoorders verlevendiging. Doch u weet, mijn lieve vriend, dat de Heilige Geest alleen de geest der genade en der gebeden kan meedelen, en dat deze gezegende voorspraak met onuitsprekelijke zuchtingen in en voor de heiligen tussentreedt. William Huntington was tegen bidstonden. Ik veronderstel uit opmerking dat zij licht ontaarden in preekkwekerijen. Doch voorzeker, als het gebed goed is in het verborgen, dan is het ook goed in het openbaar. En ik zou niet weten waarom een begenadigd mens geen geestelijk gebed in de bank zou mogen doen, zowel als een leraar op de kansel. Wij zijn gespaard om weer een ander jaar aan te vangen. De Heere weet of dat wij het ook zullen eindigen. Nu, 31 jaar geleden, was ik bij onze vriend William Tiptaft, toen vicaris van Sutton Courtney, en ik was toen zo zwak en onpasselijk dat ik de maanden december en januari de deur niet uit kon gaan. Zeer waarschijnlijk hebben degenen die mij toen kenden gedacht dat ik niet meer lang zou leven. De arme juffrouw C. meende dat ik wel vroeg zou sterven, maar ik heb haar en ook haar zuster zien leven en sterven, en ik ben er nog. Naar waarheid heeft David gezegd: mijn tijden zijn in uw hand. De gezegende Heer heeft de sleutels der hel en des doods, en gelijk hij tot dusver mijn leven gespaard heeft, kan hij, zo het hem behaagt, dat verder ook doen. Mijn begeerte is dat het zij, het kort of lang mag zijn, ik mag wandelen in zijn vrezen en leven tot zijn eer, in het genot van zijn kennelijke tegenwoordigheid en gunst, en ten zegen voor de gemeente Gods. Ik heb menigvuldige vervolgingen en vijanden gehad, maar tot op deze dag mag ik hier ongeschonden staan en vrees veel meer voor mijzelf dan voor hen. Het is goede tierenheid dat, hoewel nooit sterk naar het lichaam en ik nu de zwakheden van het klimmen van de jaren begin te gevoelen, mijn inwendige vermogens niet verminderd zijn. Wel zou ik zo niet meer kunnen studeren en lezen zoals eertijds, maar het werk dat mij gegeven is te doen, zo in spreken als in schrijven, kan ik nog even goed verrichten. Het verheugde mij dat de getuigenis van die lieve Edward Wild met genoegen bij u gehoord werd. Dat is de boer Wild van Ellington. Ik neem aan dat het over het algemeen een eenvoudig verhaal was van het werk des Heren, gekenmerkt door oprechtheid, zo niet door grote diepte. Of dat is een zoon van de boer geweest. Ongetwijfeld hebt u en de uwen in gemeenschap met ons allen medelijden met onze lieve, bedroefde koningin. U weet dat ik altijd geweest ben wat genoemd wordt een getrouwe onderdaan die tegen alle radicalen en oproerigen is. Doch ik geloof dat het ganse land vanuit het paleis tot de armoedigste hut met haar mee heeft geleden. Welke goede tierenheid zou het zijn, zo de genade Gods deze bedroefde slag nog heiliger wil aan haar ziel tot een eeuwig voordeel. Ik blijf door genade nogal bij het oude, hoewel deze laatste vorst mij meer gekweld heeft. Niettemin heb ik zondag 2 maal gepreekt. De tijd gaat met ons alles snel voorbij, hoewel het eenmaal tot ons heten zal. Gij hebt uw tijd gehad, dat het ons dan voeren mag in een zalige eeuwigheid. Ik ben uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Leich. Philpott schrijft hem in Stamford op 14 februari 1862. Mijn waarde vriend en broeder in één gemeenschappelijke hoop. Het zou mij tot groot genoegen zijn als ik u enige raad kon geven aangaande het stuk waarover u mij geschreven hebt. Maar ik twijfel niet of u zult even als ik reeds lang geleerd hebben dat alle zaken de dingen Gods betreffend des mensen hulp ijdel is. Ook ken ik voor het grootste gedeelte geen moeilijker punt om in de vrees en de liefde des Heren te behandelen dan het hoe en wanneer men zich behoort te verenigen met de zichtbare gemeente van Christus. Niet dat dat voor mijn gemoed zo moeilijk is om uit te maken wat een gemeente van Christus is, want naar mijn wijze van zien is dat duidelijk voorgesteld in het Nieuwe Testament. Maar het bezwaar bestaat in de vorming van een persoonlijke verbintenis met een gemeente. Trouwens, er zijn zoveel dingen te overwegen, ook al is de vraag ten volle opgelost voor iemands eigen gemoed, wat een evangelische gemeente is. Allereerst dient dan overwogen te worden of het de wil van God is dat ik mij in het geheel wel met de gemeente mag verenigen. Sommige van de uitnemendste christenen die ik ooit heb gekend, zagen niets van de ordinantie van de doop, noch hun verplichting tot daartoe. Ten tweede heeft men te overwegen of de gemeente die zich aan ons voordoet en waaromtrent men vraagt of men een geestelijke vereniging en gemeenschap met haar leden voelt. En dan is het ten derde te letten op de bediening in de gemeente, welke zich niet onvoorwaardelijk aan mijn geweten aanbeveelt of mijn ziel ten zegen kan zijn. En ten vierde is het de grote vraag of ik van zulke natuurlijke geaardheid en neiging ben, of dat genade zo ver mijn vleeselijk gemoed onderworpen heeft, dat ik gepast ben om lid van een evangeliegemeente te zijn. Ik ken thans nog onderscheidene personen, beide mannen of vrouwen, buiten twijfel deelgenoten van genade, en daaronder zeer goed onderwezen in de dingen van God, die uit onvastheid van hun karakter of van een vreedzame geest geheel niet geschikt zijn om lid van een gemeente te zijn. Eens zag ik een gemeente uiteenrukken en verscheuren en bijna afgebroken door één lid. Maar op een merkwaardige wijze heeft de Heere haar weer opgeholpen en de leden weer hersteld. Sinds die tijd hadden zij vrede en het is in een gemeente die zo zeer beweldadigd is met de kracht en de tegenwoordigheid Gods als ik er één ken. Nu, al de dingen mogen wel goed overwogen worden en uitgebreid voor de Heere en niet weer opgenomen tenzij het hem behaagt te leren en te leiden. Het voorrecht om lid van een evangelische gemeente te zijn is waarlijk groot. Het is een grote eer in het openbaar de naam van Christus te belijden, aan zijn tafel aan te zitten en verenigd te zijn in gezelschap met degene die God vrezen en voor hem wandelen in het licht van zijn aangezicht. Doch naarmate van de grootheid van dat voorrecht is de noodzakelijkheid om elke stap door de Heere zelf geleid te worden. Niets is gemakkelijker dan zich te laten dopen en met een gemeente zich te verenigen. Het wordt door honderden gedaan wiens godsdienst geheel en alleen in het vlees bestaat. Maar een geestelijk mens kan in zulke vleeselijke weg zich niet voorwaarts bewegen. Wanneer hij dat mocht doen, dan zal hij van achteren niets anders vinden dan slavernij en veroordeling. U zult, en terecht, denken dat ik u in deze zaak weinig van nut ben. En dat is ook zo, omdat ik zou wensen dat de Heere alleen u mag leiden. Uit hetgeen ik in het eerste gedeelte van deze brief schreef, zou men kunnen denken dat het bij mij weinig van betekenis is wat een gemeente van Christus is. Of dat het wel recht is voor een christen om daar lid van te worden. Doch hiermee zou men mijn bedoeling zeer misvatten. Inderdaad, juist het tegenovergestelde. Omdat ik een zodanige beschouwing van de gemeente heb en van de zegen om onder goddelijke onderwijzing lid van haar te zijn, schreef ik zoals ik schreef. Niet uit onverschilligheid, maar uit inzicht van het geestelijke karakter van de gehele zaak ontstaan zoveel moeilijkheden in mijn gemoed. Als bewijs hiervan kan dienen dat ik in mijn bediening bijna nooit de doop of een evangeliegemeente aanroer, niet dat ik dat minder vasthoud dan die leraars die er altijd over spreken, maar ik wens dat de Heere zelf zijn volk daartoe brengt om het voor zichzelf te zien en overreed te zijn door zijn lieflijke en overwinnelijke kracht, onoverwinnelijke kracht. De Gospel Standard is niet wat ik zou wensen. Gelijk zijn uitgever komt hij ver tekort bij zijn eigen standaard van wezenlijke, levende godzaligheid. Doch zijn begeerte en doel is de verheerlijking Gods en het goede van zijn volk en dat de aangename en de heilige zalving van de Heilige Geest zich daardoor uitspreidt, door wat geschreven en opgenomen wordt. Het is geheel een strijd des geloofs, want er zijn veel tegenstanders, maar de Heere ondersteunt mijn handen. Het is een goede tierenheid des Heere dat uw vijanden niet over u hebben getriomfeerd. De Heere zal voor zijn verlosten strijden. Ik las vanmorgen 2 Koningen 9. En ik zag duidelijk hoe vreselijk het is om tegen God te zondigen. Ik ben door genade bijzonder wel, maar ik wens Liverpool niet meer te bezoeken. Ik dank u intussen voor uw vriendelijke uitnodiging, uw toegenegene in de Heere. J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Hoatley. Philpon schrijft hem vanuit Stamford op 4 maart 1862. Waarde vriend, te midden van al mijn arbeid ten nutte van Gods gemeente, de onderscheidene beproevingen en verzoekingen waarmee ik geoefend word, en de talloze vijanden uit en inwendig tegen wie ik de strijd te voeren heb, is het een liefelijke voldoening te vernemen dat het de Heere behaagt hetgeen dat ik in zijn heilige naam uitzend aan sommigen van zijn volk te zegenen. Hoe ook des Heere volk van elkaar mag verschillen in staat, opleiding, bekwaamheden en andere blote natuurlijke omstandigheden, nochtans zijn zij allen in één geest zegenrijk verenigd met de Zonen Gods. En daarom hebben zij dezelfde waarheid lief, gevoelen dezelfde kracht, leven hetzelfde geloofsleven en genieten waarschijnlijk in hun sterven in wezen hetzelfde wat zij in schaduw getast hebben. Bij het schrijven van het hoofdartikel voor de Gospel Standard voor dit jaar was het mijn begeerte om de gemeente van de levende God te stichten en nuttig te zijn. Ik weet dat dit alleen geschieden kan doordat Gods kracht op mijn pen rust. Want in mijzelf ben ik een arm, blind, onwetend, hulpeloos en ongevoelig ellendige, die zelfs geen goede gedachten kan voortbrengen, veel minder een goed woord schrijven of een goede daad verrichten kan. Het is dus genade dat niet alleen u, maar ook anderen iets goeds en aangenaams genoten hebt onder wat ik schreef. De Heere zij alle prijs en eer. Ik twijfelde niet of u zult de heer Brown een oprecht, begenadigd en bevindelijk man bevinden. Bij zijn preken hier of in het spreken over hem heb ik hem wel eens de goede heer Brown genoemd. Hij heeft nogal veel te kampen gehad met beproevingen en moeiten en dit heeft door de genade God zijn geest veel vertederd en zacht gemaakt. Ik heb dikwijls gedacht dat degene die aan het hoofd van een kleine zaak geplaatst zijn, zich in een moeilijke positie bevinden wanneer zij bekend worden met de ledigheid van alle belijdenis en prediking die niet in de kracht Gods bestaat. Het is mij een droevig teken destijds dat er zo weinigen opstaan om het evangelie te preken in de Heilige Geest van de hemel gezonden. Er is geen gebrek aan leraars, namelijk zoals ze zijn, en ook niet aan mensen die de waarheid, althans naar de letter, vasthouden. Doch sommigen houden ze vast alleen met het hoofd, en het is te vrezen dat anderen ze aankleven in onrechtvaardigheid. Maar o, hoe weinigen weten haar met gevoel en bevindelijk te preken onder de geur en gezegende zalving van God de Heilige Geest. De Heere schijnt zijn dienstknechten weg te nemen. In uw omtrek, dat is bij Londen, hebt u er in bijna een jaar 4 verloren, zoals de heren Vignol, Kraus, Cooper en die lieve oude Pitcher, Och, dat de Heere mannen verwekt die de waarheid kennen, liefhebben, preken en beleven. Ik dank u zeer voor uw vriendelijke uitnodiging en ik hoop eraan te voldoen als ik deze zomer Deo voor Lente te Londen kom. Doch ik durf niets te beloven. U moet derhalve komen en mij zien en horen als in het vorige jaar. De Heere zegene u en beware u. De uwe in de banden van het evangelie. J.C.P. De 160ste brief. Gericht aan Joseph Perry, geschreven in Stamford op 19 maart 1862. Mijn waarde vriend, het heeft mij zeer gesmart uit uw laatste vriendelijke brief te vernemen dat u zo geleden hebt aan die moeilijke en verzwakkende ongesteldheid, de griep. Het verblijdt mij echter te lezen dat u zich wat beter voelt en ik hoop dat de vernieuwde koude oosterwind geen invloed mag uitoefenen om uw aardse huis te schaden. Met betrekking tot mijzelf mag ik met dankzegging melden dat ik in deze winter buitengewoon verschoond ben van die borstaandoeningen waaraan ik zoveel jaren geleden heb. Niet dat ik mijn gestel zoveel sterker oordeel te zijn, maar het is door de zere goedheid dat ik bewaard ben gebleven van kou te vatten. Door zijn goede tierenheid en genade heb ik, sinds ik Ellington verliet, zonder enige tussenpozing, zowel zondags als in de week, mogen preken. Uitgezonderd een enkele avond toen ik het een weinig in mijn rug had. En aangezien het weer toen koud en nat was, oordeelde ik het verstandig mij in huis te houden. En dit heeft een gunstige invloed gehad op mijn toehoorders, want wanneer er aangaande de prediking onzekerheid bestaat, houdt het allicht velen thuis die van ver moeten komen, bijzonder als het weer wat ongunstig is. Ik heb eindelijk toegegeven om schikkingen te maken voor mijn zomerreis. Ik meen u te kunnen beloven de laatste zondag in juli en de eerste drie in augustus. Het zou mij spijten dat mijn bezoek te Ellington in de oogst zou vallen, maar ik kon het niet anders maken en daarom moet u het maar schikken zoals u het beste kunt. Onze waarde vriend William Tiptoft heeft de vriendelijkheid gehad mij te beloven die hele maand juli te helpen, waardoor ik met meer vrijmoedigheid mijn huis verlaat. Het zal u zeker smarten te vernemen dat hij zeer ongesteld geweest is door kou op zijn borst en hoest, en ik meen dat hij er ziekelijk uitziet, doch aan de beterende hand is. Het zal u een genoegen doen om hem de volgende maand te zien en in uw kleine kapel te horen. U zult hem dezelfde man bevinden als altijd. Het verblijdt mij te vernemen dat u in uw ziekte niet geheel verlaten bent geweest van de genadige Heere. Het gebeurt maar zelden dat wij bij de aanwezigheid van ziekte en moeite de weldaden zien die eruit voortvloeien. Ons uitwendig vlees wil ontdaan zijn van het ongemak. Wij hebben begeerte beter te worden en zijn bevreesd te verergeren. En aangezien de ziekte gewoonlijk haar invloed uitoefent, zijn wij opgewekt of neergedrukt naarmate de omstandigheden zijn. Doch het is in der waarheid een onuitsprekelijke goede tierenheid wanneer de verdrukking waarlijk geheiligd wordt ten goede voor onze ziel. Wanneer wij ons aan des Heeren wil, mogen onderwerpen, lijdzaam zijn onder zijn handen en geen wil erkennen dan de zijne. Wanneer ook maar enigere mate vertedering en onderwerping met geloof en hoop wordt meegedeeld in werkzaamheid aangaande de Heere, schijnt het ons gemoed te bevredigen met de verdrukking. Ook wanneer wij met aangenaamheid en genoegen het woord der waarheid mogen lezen, de Heere aanroepen met een gelovig hart en enigszins gezegend worden met die geestelijkheid van het gemoed, welke leven is en vrede, dan kunnen wij zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Al Gods heiligen hebben altijd bekend dat zij in de oven van de verdrukking hun diepste lessen geleerd en hun grootste zegeningen verkregen hebben. Van sommigen, zo niet velen, van de gewone beproevingen van Gods volk, bent u verschoond gebleven. Doch aangezien ieder zijn kruis heeft, zo was het uwe, en ik mag er wel bijvoegen ook het mijne, lichamelijke beproevingen. Zij, die gezond en sterk zijn, mogen daar licht over oordelen, doch zij, die er door smartelijke ervaring kennis aan hebben, weten dat zij geen geringe verdrukking is, en vooral wanneer zij van een blijvende aard is. Het is echter een goede zaak zo dagelijks herinnerd te worden aan ons laatste einde, en gelijk de apostel zegt, dagelijks te sterven. Dat kan zeer tot nut zijn om hart en genegenheden van die arme voorbijgaande dingen van het zin en zienlijke los te maken en een diepe indruk op ons gemoed te geven dat deze bezoedelde wereld onze rust en thuis niet is. Er is veel voor nodig om ons te ontwortelen, want ons vleeselijk bedenken schiet diepe wortels in de aardse dingen. Veel dieper dan dat wij vermoeden, totdat wij gewaar worden hoe nauw wij verbonden zijn ook aan die dingen waarvan wij meenden dat ze bijna geen invloed op ons hadden. Jacobus, die geeft een goede raad als hij zegt, is iemand in lijden, dat hij bidde. U zult het een grote genade bekennen, wanneer u in uw druk de Heere moogt aanroepen. Want hoewel hij zijn aangezicht schijnt te verbergen en niet te antwoorden, toch vergaart hij de tranen van zijn volk in zijn fles en tekent hun gebeden op in zijn gedenkboek. Het verheugt mij dat onze vriend Tanner met genoegen en tot zegen voor de vrienden te Ellington gepreekt heeft. Ik zal nooit hun vriendelijkheid ten opzichte van mij vergeten toen ik in hun woning ziek werd. Het was een bijzondere beschikking dat het zo geschiedde, doch ongetwijfeld met een bijzonder oogmerk. En ik heb mij voorgenomen om bij leven en welzijn op mijn reis van Abingdon naar Wilts hem te ontmoeten. Ik acht hem hoog als een eerlijk, oprecht man en die boven velen uitmunt in de vreze Gods. Het is in onze tijd een grote zaak om iemand te vinden waarop wij staat kunnen maken als bevestigd in de waarheid uit kracht van een bevindelijke kennis. Nog enkele dagen, de 23e van deze maand, en dan zal het 27 jaar geleden zijn dat ik de staatskerk verlaten heb. Dat is al een geruime tijd, veel langer dan velen meenden dat ik geleefd zou hebben toen ik haar verliet. Ik durf niet te roemen op mijn woorden en werken. Doch misschien zal hetgeen ik die ganse tijd sprak, schreef en deed niet geheel vruchteloos zijn geweest. Niemand kan nauwkeurig bepalen welke invloed zijn woorden op anderen hebben. Vooral als hij een publiek persoon is. Zelfs zijn zij er niet geheel voor beveiligd die de invloed voelen, want het gaat gewoonlijk stil, trapsgewijs en onmerkbaar. De werking van de waarheid aan het hart is gelijk het licht des daags, trapsgewijs voortgaande en toch kracht achterlatend, of gelijk de dauw regen die de aarde vertedert en vruchtbaar maakt, hoewel wij nauwelijks kunnen zeggen hoe. Zo heeft de goddelijke waarheid door een dienstknecht Gods gesproken of geschreven, vaak een trapsgewijze invloed op het gemoed. Doch deze invloed, hoe onmerkbaar ook, is niet minder wezenlijk, want hij is niet verbonden aan de man, maar aan de waarheid die hij verkondigt en die de gezegende geest met kracht aan het geweten bezegelt. De Heere heeft mij in een weg geleid die ik nooit gezocht of begeerd heb. Doch nu ik erin ben, dan vind ik geen reden om mij terug te trekken zolang ik genade en kracht heb om mijn roeping te vervullen. Gelijk u kunt opmaken uit mijn maandelijkse schrijven voor de Gospel Standard, in vereniging met het werk van mijn bediening, kost het mij vaak veel inspanning. Ik verwonder mij wel eens hoe mijn arme brein zoveel arbeid kan doorstaan, want soms moet ik, na 2 werkzame diensten op des Heren dag, nog 's avonds een goed stuk schrijven. Toch hoop ik, zo de Heren mij kracht geeft, daarmee voort te gaan, wensend niet mijzelf te leven, maar ter verheerlijking Gods en ten goede van zijn volk. Alleen zou ik graag voor mijzelf meer genieten van de dierbare waarheid Gods en meer ervaren haar vrijmakende, heiligmakende invloeden op mijn hart en woorden en leven. Uw zeer toegenegen J.C.P.